Gemeente, we willen vanmorgen luisteren naar de boodschap van een van de kleine profeten. En lezen daarvoor allereerst met elkaar uit Habakkuk 1, de versen 1 tot en met 11. De last welke Habakkuk, de profeet, gezien heeft. Heere, hoe lang schreeuw ik en gehoord niet? Hoe lang roep ik geweld tot u en gij verlost niet? Waarom laat gij mij ongerechtigheid zien en aanschouwt de kwelling? Want verwoesting en geweld is tegen mij over en er is twist en men neemt gekijf op. Daarom wordt de wet onderlaten en het recht komt nimmer meer voort. Want de goddeloze omringt de rechtvaardige. Daarom komt het recht verdraaid voor. Ziet onder de heidenen en aanschouwt en verwondert u, want ik werk een werk in uw lieden dagen, hetwelk gij niet geloven zult, als het verteld zal worden. Want ziet, ik verwek de Galdeën, een bitter en snel volk, trekkende door de breedte der aarde, om erfelijk te bezitten woningen die de zijne niet zijn. Schrikkelijk en vreselijk is hetzelfde, zijn recht en zijn hoogheid gaat van hemzelf uit. Want zijn paden zijn lichter dan de luipaarden en zij zijn scherper dan de avondwolven en zijn ruiters verspreiden zich. Ja, zijn ruiters zullen van ver komen. Zij zullen vliegen als een arend, zich spoedende om te eten. Het zal geheelig tot geweld komen. Wat zij inslorpen zullen met hun aangezichten, zullen ze brengen naar het oosten en het zal de gevangenen verzamelen als zand. En hij zal de koningen beschimpen en de prinsen zullen hem een belaching zijn. Hij zal alle vesting belachen, want hij zal stof vergaderen en hij zal ze innemen. Dan zal hij de geest veranderen en hij zal doortrekken en zich schuldig maken, houdende deze zijn kracht voor zijn God. Vanmorgen willen wij luisteren naar het ontroerende gebed waarmee de profetieën van deze kleine profeet inzet. Namelijk de versen 2 tot en met 5, zoals we die zo even hebben gelezen, vormen de tekst voor de prediking van vanmorgen. Heere, hoe lang schreeuw ik en gij hoort niet? Hoe lang roep ik geweld tot u en gij verlost niet? En dat wat er verder volgt tot en met het vijfde vers. Gemeente, wat hebben we dat nodig? Verlichte ogen. En dat is niet alleen wat wij vanmorgen naar aanleiding van de prediking uit Habakkuk 1 mogen ontvangen. Maar dat is een geluid dat eerder deze week ook publiekelijk is uitgesproken. En wel door een afscheidnemende hoogleraar aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. U hebt het al kunnen lezen, als het niet aan uw aandacht voorbij is gegaan. Hoe professor Van der Beek afgelopen week onze krant heeft gehaald in zijn laatste afscheidswoord aan de wetenschappelijke wereld, ook al daar, door de opmerkelijke vraag in het midden te leggen, dat wij in deze crisis in onze samenleving, zowel theologisch als economisch, niet verlegen zijn om geleerdheid en nog meer geleerdheid of menselijke wijsheid, maar dat één ding beslist nodig is. En dat is het gebed om de Heilige Geest, om Gods woord weer werkelijk te gaan verstaan. Het sprak me aan en als u het gelezen hebt, dan kan dat ook niet zomaar aan u voorbij zijn gegaan. Dat deze hooggeleerde wetenschapper, die zijn sporen heeft getrokken, zowel in de Universiteit van Leiden als het laatst in Amsterdam, deze dingen wereldkundig heeft durven maken. En dat bepaalt ons eigenlijk ook bij Habakkuk. Niet voor niets wordt hij een van de kleine profeten genoemd. Klein, u weet, dat is afgeleid van de weinige bladzijden die wij in het woord van God van hem terugvinden. Maar groot is de uitwerking geweest ook van dit veelzeggende woord. Want eigenlijk laat Habakkuk ons één en hetzelfde geluid horen. Als hij na slechts weinig aandacht te vragen voor zichzelf direct begint om ons mee te nemen in dat ontroerende gebed, waarin hij de God van Abraham, Isaac en Jacob aanroept op een wijze die niet eerder zo is gehoord en verstaan. En dat voor zijn eigen waarneming in een zorgelijke tijd, voor met name het volk van Juda, waarin de oordelen als dreigende wolken boven land en volk, met name over Juda en de inwoners van Jeruzalem, moeten hebben gehangen. Dat God gereed staat om zijn oordelen te gaan voltrekken. Ook toen al werd er aandacht gevraagd voor de zogeheten apocalyptische trekken. Waarover ook onze nieuwe voorzitter van onze generale synode al de aandacht heeft gevraagd bij zijn eerste woord, nadat hij tot die verantwoordelijke plaats gekozen was. Toen meneer Buys vroeg een enkele week geleden ten aanzien van ons kerkelijke leven aandacht voor de zorgelijke tijden waarin we ook kerkbreed terecht zijn gekomen. Aandacht voor het feit of er onder ons nog wel voldoende oog en oor is voor de stem van God ook in het grote wereldgebeuren. En hij noemde zo terecht enkele dingen waarvan we wel weten, oh ja, dat is er allemaal het eerste half jaar al gepasseerd. In de wereld om ons heen, maar ook in onze eigen samenleving. En dat brengt ons vanmorgen tot duidelijkheid bij misschien dat bij eerste lezing wat onbegrijpelijke woord van de profeet Habakkuk. Die geen andere roeping heeft gekend als de roeping waaraan we ons allen hebben te onderwerpen. Om vanuit het Oude Testament weer aandacht te krijgen voor waar het wezenlijk in u en mijn leven en ook het leven van jullie, jonge mensen, op aankomt. Hoe beoren wij ons als christenen te gedragen? Wat is onze levensroeping en wat behoort bij de eigen christelijke levensstijl? Wel, deze en andere zaken komen voluit actueel aan de orde als wij Habakkuk proberen te volgen in zijn korte, maar indringende gebed. Als een voorbede voor land en volk en niet minder om de doorwerking van Gods Heilige Geest. De inzet laat zich verstaan. Daar begint het gebed mee. Vers 2. Heere, hoe lang schreeuw ik en gehoort niet? Hoe lang roep ik geweld tot u en gij verlost niet? En hij sluit er nog wat woorden bij aan. Om dan tenslotte vanaf het 5e vers, en verder gaat de tekst voor de prediking dan weliswaar niet, een antwoord te ontvangen uit de hemel. En we willen daarbij stilstaan. En letten het meest op de manier waarop Habakkuk de troon van Gods genade heeft aangelopen. En dan niet minder, zeker niet onbelicht, letten op het verrassende antwoord dat klinkt als vanuit een geopende hemel die eerder zo toegesloten scheen. Ja, ook dat laatste kan niet losstaan van het eerste. Want we voelen als het goed is, als we het woord ook tijdens het lezen op ons laten inwerken, hoe Habakkuk beantwoord heeft aan de naam die hij droeg. Eén die geworsteld heeft met God en de gebeden. Er zijn in de meeste Bijbelcommentaren vele gedachten ontleend aan wat nu ten diepste wel de betekenis zal zijn geweest van deze kleine profeet Habakkuk. Een naam die je op verschillende manieren kunt uitspreken, maar goed, laten we dat maar laten rusten. Meer is aandacht gevraagd voor de eigenlijke betekenis van die naam. En zelfs ondanks alle geleerdheid, ook al in het verleden, moeten wij daarop ook vanmorgen het antwoord schuldig blijven. Het meest aannemelijk is een opmerking, behartigenswaardig, van een van onze kerkvaders geweest. Dus dan graven we weer ver in het verleden. Die iets in het Hebreeuws van het woord Habakkuk heeft opgemerkt. Waaruit de liefde tot God en zijn heilige dienst naar voren moet zijn gekomen. Eén die het om Gods eer en de heiligheid van Gods dienst te doen moet zijn geweest. Habakkuk, wat heeft hij geworsteld met de vragen van zijn tijd? Wat heeft hij geworsteld met de leiding van Gods volk, niet alleen in zijn eigen leven, maar ook in het brede maatschappelijke leven van die dagen? En daar zeker niet minder ook Gods leiding in het kerkelijke leven, met name onder het volksdeel van Israël, wat toen der tijd Juda werd genoemd. Wat dat betreft komt de figuur als profeet sterk overeen met de grote leider van het Oude Testament, Job. Ik zal zijn naam vanmorgen nog een andere keer in een heel ander verband moeten noemen. Ook van Job weten wij hoezeer hij geworsteld heeft met de weg die God met hem ging. Niet alleen in zijn eigen gezinsleven, ook dat lag hem na aan het hart. Maar ook met die dingen waarop hij ook vast leek te lopen. Want dat is eigenlijk de diepste oorzaak ook geweest dat Habakkuk de weg van het gebed is ingeslagen. Hij heeft met leden ogen aangezien de dreiging van die grote overmacht, niet alleen van het Assyrische volk, maar ook van het rijk van Babel, dat onder leiding van de vrede Nebukadnezar de overwinning op Nineveh, de Assyrische macht had verbroken. Ineens een andere dreiging. Gods erfdeel onder de voeten leek te lopen. Israël een speelbal alle eeuwen door, zowel van de machten ten westen als ten oosten. Tijden zijn veranderd, maar de plaats waarin Israël zich vandaag de dag nog steeds bevindt, is nog één en dezelfde. Heeft God het niet vanuit het oude en niet minder van het nieuwe verbond ons laten weten? En wie buigt zich daar nog regelmatig over, dat als wij willen weten hoe ver het staat, met eerbied gezegd, op de klok van Gods heilshandelen, die moet acht blijven geven op de plaats van Israël en de reactie vanuit de wereld op het volk van Gods eeuwige verkiezing. Want daarmee treffen wij ook Habakkuk. Als op de knieën voor God, worstelend om Gods weg die in het heiligdom leidt, ook voor hem te mogen verstaan. En heeft die kerkvader dan terecht gezegd, iets uit die naam verraadt al zijn manier van spreken en bidden. Uit liefde tot Gods naam, zijn heiligheid, zijn eer. En om deze reden is misschien deze kleine profeet ook wel geëerd met de bijnaam, dat hij zich in dat opzicht onderscheidt van alle andere zogeheten grote profeten, dat hij met recht en reden gerust genoemd mag worden de bidder. De bidder onder profeten. Want in die weinige woorden, slechts 3 of 4 tekstversen die we treffen aan het begin van dit kleine profetenboek, slechts 3 hoofdstukken groot of klein, zo u wilt, staat meer te lezen dan in vele bladzijden meer bij de andere zogeheten grote profeten. Hier is een profeet aan het woord die we mogen treffen in de binnenkamer. Een profeet van wie we onnoemelijk veel kunnen leren ook in deze tijd. Die van 1 ding in ieder geval overtuigd is geweest, dat het niet ging om hem als boodschapper, maar om de boodschap die hij mocht brengen. Wat had hij moeite met de dingen die zich tegen wil en dank ook in zijn dagen, ondanks al Gods bemoeienissen, zich voltrokken en die ook doortrokken. Moeite met het volgen van Gods voorzienigheid. Hoe kon God het zo ver laten komen? Waarom sloeg God geen andere wegen in met zijn uitverkoren volk? Wel, dat zijn zomaar enkele vragen die we ontleden ook aan de ontboezemingen die onder Gods Heilige Geest een plaats hebben gekregen in de openbaring die wij treffen ook op dit moment op de eerste bladzijde van het profetenboekje Habakkuk. En dat gebed is in ieder geval vanuit de binnenkamer doorgedrongen tot op de straten van Jeruzalem. En niet minder, wat dacht u, door de dikke muur van welgeteld ruim 25 eeuwen die ons scheidt vanaf het ogenblik dat Habakkuk deze woorden onder de leiding ongetwijfeld van de geest der genade en der gebeden opzond tot God als de hoorder van het gebed. Het gebed van de rechtvaardige vermag veel. Zo zal dat later door andere dienaren van God onder het nieuwe verbond ook terecht worden opgemerkt. Een gebed uit de diepte, waarmee Habakkuk min of meer in dezelfde geest komt te staan als vele psalmdichters. Wie merkt hier niet alleen iets op vanuit psalm 13, waarvan we slechts enkele versen gezongen hebben, maar slaat u straks, misschien na deze dienst, eens psalm 13 op, in de onberijmde vorm, dan zult u overeenkomst treffen met de geestelijke lading waarin en waarmee Habakkuk is gekomen tot het uitspreken van dit gebed. En niet alleen psalm 13, maar als we er een 0 achter schrijven, komen we bij een meer bekendere psalm terecht. Waarvan we allen samen met onze kinderen, ook die 4 versen, waarvan we straks slechts 1 als amen op de prediking, om die reden dan ook zullen gaan zingen. En dan is de kring rond van de psalmen die de boodschap van de verkondiging alleen maar mogen verduidelijken en onderstrepen. Uit diepten der ellenden roep ik tot u, o God, die alleen heil kunt zenden, o Heere, aanschouw mijn smart. Wel, uit diezelfde diepte heeft Habakkuk zijn God, zijn zender ook aangeroepen. Heere, hoe lang schreeuw ik en gij hoort niet? Habakkuk die is aangegrepen door de noden van zijn tijd. Door, zoals u wilt, het geestelijk klimaat. Dat zijn weerga niet kende. Hij stipt het slechts aan. En we hopen dat straks ook toe te passen op onze eigen tijdse situatie. Maar laten we eerst de tekst maar zoveel als mogelijk is op de voet mogen volgen. Habakkuk heeft gezucht en daarmee is geen woord te veel gezegd over de goddeloosheid, de wetteloosheid en de ongerechtigheid die het volk van Juda in een bijzondere positie bracht. waardoor de ontreddering zo groot is geweest. En Habakuk heeft zich één geweten met het volk waarvoor hij bad. Eén in schuld. Eén in dezelfde beleving dat hij met Juda en Juda met hem, God op het hoogst, had misdaan. En tegen beter weten in van het heilspoor waren afgedwaald. Evenwel verhindert hem niet om schuld te belijden, om het de Heere bekend te maken. En vanuit de diepte der ellende te roepen tot God om uitkomst, om verhoring, om verlossing. En Habakuk is niet de eerste geweest die zo bad. We hoorden eerder zo'n klacht, maar dan wel vanuit het volk zelf. In de dagen van Mozes, toen de tijden ook zwaar waren en Gods hand ook kennelijk zwaar drukte op zijn eigen volk. Die ook toen een vijandelijk volk gebruikte als een stok om zijn eigen volk te tuchtigen en geestelijk te leiden. Maar met dit grote verschil dat er in de dagen van Mozes de man Gods als ook die bijzondere voorbidder toch iets opmerken wat we hier in eerste instantie missen bij de voorbeden van Habakuk. En ze weten het allemaal wel. En ook onze jongeren kennen het ongetwijfeld, dat bijzondere woord dat God liet horen toen zijn volk riep vanuit de ontreddering. Daar lezen we in een van de eerste bladzijden van het Bijbelboek Exodus toch. God zag zijn volk en hoorde hen. Dat laatste missen we hier. Habakuk roept, schreeuwt het uit en de hemel schijnt gesloten. En wat veel erger blijkt te zijn, bleef toegesloten voor een ogenblik. En dat heeft Habakuk in verwarring gebracht. Misschien wel in vertwijfeling. Als in de nacht van aanvechting heeft God vergeten genadigd te zijn. Heeft hij zijn barmhartigheden door toorn toegesloten. Houdt zijn goede tierenheid en eeuwigheid op. Heeft de Heere vergeten genadigd te zijn. Van geslachten tot geslachten. En hier in dit opzicht voegt Habakuk zich helemaal als eens geestes. In dezelfde lijn van andere psalmdichters, die ik evenwel nog niet eerder noemde, maar wij kennen ze bij name. Hoe zij gezocht hebben om de wijsheid van God te mogen verstaan. En datzelfde sluit weer aan bij de versen die we zo even zongen uit Psalm 13. Eén en hetzelfde geluid. Heere, hoe lang schreeuw ik, zult gij mij steeds vergeten? Hoe lang zult gij uw aangezicht nog voor mij verbergen? Gemeente, we kunnen het ons ook vanmorgen afvragen. Wat is het meest erg? En wat tekent onze diepste nood vandaag aan de dag? Wordt er nog zo gebeden? Of bidden we min of meer automatisch, zonder ons bewust te zijn waartoe God ons het gebed geschonken heeft. Als die verse en levende weg geopend door het bloed van onze Heere Jezus Christus, om op al de wegen waarin we ook geestelijk doodgelopen kunnen zijn, toch toegang te ontvangen om met vrijmoedigheid toe te treden als tot de troon van Gods genade, om geholpen te worden en genade te ontvangen ter bekwamer tijd. Het gebed, als de ademtocht van de benauwde ziel, die zich levend gemaakt weet, Door het woord van God. Wat is onze diepste nood? Herkent u er iets in voor uzelf? In uw eigen situatie, maar ook als we de blik wat ruimer om ons heen willen slaan. En we niet minder delen in dezelfde zorg als die Habakuk ook heeft gekend in zijn eigen dagen. Zijn dagen waren vol van zorg. Maar hoe ligt dat nu in onze tijd? Moet ik de actualiteit erbij halen, benoemen met voorbeelden? Of kan ik volstaan, gemeente, met slechts ook één woord wat u allen ook in de afgelopen week hebt kunnen lezen en hebt kunnen volgen? Aan de vooravond van de Prinsjesdag werd er onder andere een waardigenswaardige kolom geschreven van de hand van een van onze dienaren, dominee Den Butter. Die iets terughaalde, u weet, een kolom kent altijd iets van de toon van ironie. Heilig of zo u wilt, heilzame spot. Maar toch waren zijn woorden vol en doortrokken van de hoogste levensernst. Om in een enkele zin, een kolom is immers in 2 minuten te lezen, duidelijk te maken hoe het er geestelijk met ons land en volk voor staat. En dan kunnen we 21 september laten voor wat het is, maar het is wel een teken aan de wand ook in onze geschiedenis, politiek of niet, dat we de komende week kennis zullen nemen, niet alleen van de troonrede, maar ook de begroting en alles wat eraan verkleefd zit, van de hand van ons nog steeds demissionaire kabinet. Dat maakt het al bijzonder. Maar al het politiek gekrakeel wat eraan vooraf is gegaan. We zijn er zo langzamerhand als eenvoudige mensen moe van geworden. Dat laat zich verstaan. Maar ondertussen mag het ons toch niet onverschillig maken. Waar komt het straks op uit? Bij al de pogingen die tot hiertoe om te komen tot de toekomstige regeringssamenstelling mislukt, de een na de ander. En dan zo halverwege de afgelopen 3 maanden de dreiging van paars of paars plus. En daar zet de dominee de Butter in. Als dat zal gaan gebeuren, hetgeen God in zijn genadige zorg verhoede, dan kunnen we gerust spreken van een zwart kabinet. Zwart. Omdat we niet weten hoe dan de zaken ervoor zullen komen staan in Nederland. Ooit genoemd, de ouderen weten dat, Israël van het Westen. Bepaalde politieke groeperingen zich hard maken voor hulpverlening bij zelfdoding, de inmiddels berucht geworden pil van Drion. Hoe in diezelfde lijn er ook verruiming zal worden gevraagd voor de euthanasiepraktijken, om nog maar over de abortuspraktijken te zwijgen. Maar het raakt het leven in de kern van ons aller leven. De grootste gave van God die we naast zijn woord als het woord des levens hebben ontvangen. En de bedreiging van al wat daarvan het gevolg zal zijn. Binnen het onderwijs, binnen onze zogeheten vrijheid van godsdienstoefening enzovoort enzovoort. Wel genoeg daarover. Als het goed is, zet ook deze prediking ons aan tot huiswerk, tot geestelijk huiswerk, tot doordenking, om onder leiding van het profetisch woord van deze kleine Habakuk eens ernst te maken met hoe onze houding behoort te wezen. We hopen straks weer een dankdag te beleven, maar we hebben meer behoefte nog aan een biddag. Of zoals dat ook de afgelopen week terecht, naar goede gewoonte, in Den Haag ook al plaats heeft gevonden. Met het oog op aanstaande dinsdag een troonbede voor land en volk. Om wijsheid van God te begeren voor onze geliefde vorstin, maar ook voor onze toekomstige regering. Om in het labyrinth, het doolhof van deze tijd, het spoor niet bijster te raken. Maar te zien dat er maar één woord is wat ons werkelijk helpt, troost, bemoedigt, uitkomst geeft. Als het woord van alle wijsheid, waar ons aandacht wordt gevraagd voor de noodzaak van het gebed. Het gebed om de Heilige Geest. Het gebed om de doorwerking van Gods Geest in kerk en samenleving beide. Want we zouden kunnen opgaan ook vanmorgen in het benoemen slechts van dat wat ons bezighoudt en wat ons het meest aanspreekt. Maar dan schieten we toch ten diepste weer het doel voorbij dat deze Habakuk voor ogen heeft gehad. De diepste nood waardoor hij zich wist aangegrepen is dit. Dat God zich kennelijk met eerbied gezegd horende doof hield. Terwijl Habakuk hem toch kende als de hoorder van het gebed. Als die God die met de daad in de geschiedenis in het verleden meer dan eens uitkomst gaf op wonderlijke wijze. Zal de Heer het nu nalaten om te doen? En wat nog Habakuk daarbij het zwaars? Wel hetzelfde als waardoor Mozes bijna ook in zijn ambtelijke uitoefening eronder door dreigde te gaan. Namelijk de eer, de heiligheid van Gods naam en de veiligheid die daarin is gegarandeerd voor kerk en samenleving beide. Wat zult ge dan met uw grote naam doen? En daarmee schakelen we eigenlijk over van onze eerste naar onze tweede gedachte. Wat minder tijd voor dat laatste, maar niet met minder gewicht. Hoe lang? Zo schreeuwde Habakuk het eigenlijk uit. Hoe lang, Heere, verbergt gij uw aangezicht voor mij? Hoe lang zult gij ons het antwoord schuldig blijven? En dat laatste zijn natuurlijk geen woorden die wij als kleine, nietige mensen voor de hoge en heilige God zo mogen uitspreken, zoals ik dat nu wel doe ter verduidelijking voor ons allen in deze preek vanuit Habakuk 1. Maar zo lag het in feite wel. Het ene raadsel stapelde zich naar de persoonlijke beleving van Habakuk op de andere. Het maakte voor hem de verbijstering alleen maar groter. Als God een ogenblik hem liet wachten op het antwoord, en als God dan eindelijk gaat antwoorden, dan heeft het er veel van weg dat de Heere op geheel eigen wijze, op vrijmachtig of zo u wilt, op soevereine wijze, het gebed van Habakuk de profeet hoort en gaat invullen. Wel, Habakuk moet zijn oren niet geloofd hebben. Had hij dat nu bedoeld te zeggen? Nu God naar de ene macht een andere macht gaat verwekken om zijn volk te tuchtigen of juist weer, dat zal pas ook door Habakuk hierna verstaan gaan worden, toch weer op zijn plaats te brengen waar de Heere het hebben wilde. Na de Assyriërs, na de Babyloniërs, zegt God dat hij het volk van de Chaldeeën zal gaan verwekken. En dat blijkt uit het vervolg van dit gelezen hoofdstuk. En dan zullen er dingen gaan plaatsvinden die ook niet eerder onder Israël, nog onder Juda zijn vertoond geworden. De Chaldeeën, dat blijkt zo'n wreed en goddeloos volk te zijn, dat ze niets en niemand zullen ontzien. De Galdeën, om het maar kort en bondig te zeggen, dat zijn dezelfde die ook als een dreiging het leven van Job hebben verzwaard. Immers in Job 1 treffen wij datzelfde volk aan. En we kennen de invulling in het leven van de grote leider van het Oude Testament. Dat God nu uitgerekend opnieuw in de geschiedenis van zijn volk die Galdeën gaat gebruiken om het straks weer te verwerpen. Zoals Gods gewone wijze van doen is geweest. Vele eeuwen voor ons. En wie zal zeggen wat God voor ogen staat om ons nu eens geestelijk een les te leren. Als land en volk van Nederland, in onze ontwrichte samenleving, waar haast de dingen die door Habakuk hier worden aangestipt in onze tekstversen, één voor één kunnen worden ingevuld. Dat de goddeloosheid meer en meer de overhand dreigt te krijgen. Dat de wetteloosheid ongekende vormen gaat aannemen. Dat de veiligheid in onze samenleving ver te zoeken is. Maar daar blijft Habakuk straks ook niet bij stilstaan. Dan geldt het niet alleen de wereld. Dan is het nog een vorm van noodklagen op afstand. Maar de Heere trekt door, ook met de verhoring van deze voorbeden van Habakuk. Hij gaat door tot die kern van die zaken die ook ons het meest zullen moeten aanspreken. Wie of wat zijn wij geworden als kerken van Nederland? Let wel, ik spreek met opzet in de meest algemene zin. Natuurlijk mogen we onze eigen positie daarin het meest aantrekken, maar het gaat niet alleen in ons synodejaar om onze kerkelijke zorgen en onze kerkelijke pijn en onze kerkelijke moeite. Die zullen er zijn en zeker. En tegelijkertijd is er een andere synode van onze kerkelijke buren hier op afstand ook begonnen. Maar u weet, de ene kerk en de ene synode heeft kennelijk meer in huis om niet al te zeer in de openbaarheid te treden met dat wat er in elk kerkverband aan de hand is. En ook daarover wil ik kort zijn, omdat ieder toch het zijne of het hare het meest voelt en zich zal aantrekken. Wat zijn we als kerken ook ver van onze plaats gekomen, door lauwheid, geestelijke traagheid, om nog maar te zwijgen over geestelijke onverschilligheid. Soms wordt het de jeugd verweten. Ik vind dat altijd een goedkope oplossing. Want zo de oude zongen, zo piepen de jongen. Dus als we onze kinderen iets kwalijk nemen, moeten we eerst bij onszelf beginnen. Wie ben ik voor God? En welke plaats mag ik innemen in mijn eigen kerk, in mijn eigen gemeente? Al of niet in het ambt, dan weegt het misschien nog wel wat zwaarder. Maar ook in het ambt van alle gelovigen behoort het niet geringer door ons gewogen te worden. Dat de dingen zo gegaan zijn en dat niet op een enkele dag, is mede ook aan onze nalatigheid te wijten. En in ieder zij dan ook wat dat betreft in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Ook in de dagen van de profeet sprak God door zijn handelen. Maar waren ook de tekenen die ook door de profeet niet onderbelicht zijn geworden, de gewisse voorboden van de vervulling van de woorden van de Heere Jezus bij zijn verschijning ook in onze bedeling. En dan moet het ons treffen, dat eigenlijk dit woord waar we zomaar aan voorbij zouden kunnen lezen, uiteindelijk ook een plaats heeft ontvangen in het Nieuwe Testament. Daar waar onze tekstversen eigenlijk mee besluiten, als het antwoord dat God verder gaat uitwerken in het vervolg van ons teksthoofdstuk. Ziet onder de heidenen, vers 5, en aanschouwt en verwondert u. Verwondert u, want ik werk in jullie de dagen, het welk gij niet geloven zult, als het verteld zal worden. Wel, dat woord klinkt opnieuw op. Op een van de eerste zendingsreizen van apostel Paulus. En hij heeft natuurlijk dit woord vanuit de profeet overgenomen om het ook actueel te maken voor de tijd waarin hij zich gesteld weet. En wij doen dat weer even daarna. Met geen andere intentie dan aandacht te vragen voor die dingen die ons werkelijk bezig zouden moeten houden. Paulus sprak het in de zendingssituatie. Ik nam een enkele minuut hier voor de tijd in de alternatieve kerkraadskamer, de diaconiekamer las ik op de voordeur, dat u ook, en misschien is dat al veel langer dan ik het wist, bezig bent met evangelisatie. Een poging om onze buitenkerkelijke naasten te trekken, in aanraking te brengen met het evangeliewoord. Een grote zaak, een groot goed. En ten diepste een van de eerste roepingen die ons als gemeente hier samen behoort te binden. Maar weet u, eigenlijk zijn we allemaal evangelisten. Niet alleen de evangelisatiecommissie, niet alleen broeder en zuster Hoefnagel. Als het goed is, zijn we allemaal van de jongste tot de oudste in ons midden evangelisten. Mensen die met woord en daad, roeping en levensstijl, het leven van alle dag, een levende getuige mogen zijn van de Heer Jezus Christus. Leesbare brieven zal Paulus dat later noemen. Niet geschreven met pen en inkt, maar als door de Heilige Geest gegrepen. Door de boodschap van het evangelie. Niet slechts warm gelopen voor de kerk of voor het woord, maar innerlijk gedrongen, zoals Paulus ons dat ook heeft laten weten, omdat de nood hem was opgelegd. Wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig. Wel, als dat weer werkelijkheid mag worden, en laat ons gebed daarop gericht mogen zijn, dan zullen we de tijd niet eens meer hebben om bezig te zijn met die dingen waar de meeste tijd van onze kostbare levenstijd en genadetijd mee verloren dreigt te gaan. Met de dingen die er zijn die er eigenlijk niet behoorden te wezen. Ik spreek misschien voor sommigen in raadselen, maar ik help u uit de droom. Momenteel ben ik bezig met het lezen van een boek wat al weliswaar een enkel jaar uit is gegeven, maar ik was er gewoon nog niet aan toegekomen. Maar vorige week kreeg ik het van een vriend, van de hand van dominee Belder, die hij de bedenkelijke titel heeft meegegeven met een vraagteken: ziek van de kerk? Een persoonlijke ontboezeming van de geestelijke depressie die hij kennelijk hiervoor heeft doorgemaakt, die hem een burn-out heeft bezorgd, omdat hij niet alleen het kerkelijk proces van samen op weg, PKN en alles wat ermee vergezeld is geraakt, hem uiteindelijk gemaakt hebben tot een gebroken man, die in de leeftijd van 51 jaar al vervroegd emeritaat moest aanvragen. Wel, dat boek is een ware aanrader voor iedereen die lijdt aan de kerk. En vult dan maar uw eigen naam of eigen kerkverband in, of laat het maar zoals het is. Maar wat een erkenning. Wat een erkenning. Voor al degenen die mogen weten, bij al wat ik mis, is dit mij niet vreemd en onbekend? Dat bij al wat mij ontnomen is aan vreugde en blijdschap in de Heere, is de geest der genade en der gebeden, God zij dank, niet van mij geweken. Heb ik in ieder geval nog een plek waar ik mijn knieën mag buigen, waar ik tot God mag roepen in de lijn van de profeten en de apostelen voor ons. O God, hoe lange? Hoe lang schreeuw ik? Hoe lang verwacht ik u, de Heere, steunend en leunend op uw onfeilbaar woord, dat ik toch immers zelf, gij zijt mijn getuige, als uit uw eigen mond mocht horen en leren verstaan. Een gemeente, als één ding onze nood typeert, dan is het wel die nood, dat de goede niet te na gesproken, het merendeel van geheel het kerkelijke leven in Nederland op lijkt te gaan. Van het oplossen van dit conflict, van het aangaan van deze twist, of het ons dodelijk laten vermoeien door die dingen die in feite helemaal niets, maar dan ook helemaal niets, met de roeping van Gods kerk in deze tijd te maken hebben. Om pilaar en vastigheid te zijn van de waarheid. Wel, het is een zegen. Ik kwam zo even langs uw kerk en gelukkig had ik even voor de zondag toch nog een mail ontvangen dat ik niet daar moest zijn waar uw kerkgebouw tekenen van afbraak vertoont. Gelukkig is het geen afbraak, ook al zal de buitenstaande niet van weet weer denken, zoals je dat in grote steden al omziet. Weer een kerk, afgebroken. Nee, de kerk van Genemuiden mag nog uitgebouwd worden. En u hebt hier een plek ontvangen, wat een zegen van God. Maar meer dan kerkbouw en uitbreiding is nodig om geestelijk gebouwd te worden, een plaats te ontvangen als een levende steen in het volmaakte bouwwerk naar Gods bestek, om daarin mezelf ook ingeschakeld te mogen weten, als in mezelf niets betekenend, als Habakuk wel eer, die schuil mocht gaan achter de boodschap. Ik noemde u misschien enigszins verrassend allemaal evangelisten. Dat zijn we natuurlijk alleen maar als we door het evangelie gegrepen, geleerd en tot God bekeerd ons mogen weten. Maar u begreep vanwege de kortheid van duidelijkheid en samenvatting waarom ik me waagde aan deze algemene uitspraak. Maar toch ten diepste ligt daar de ontdekking voor u en voor mij. Als straks het amen klinkt, konden we dan meekomen in het gebed en in het verstaan van het naar onze waarneming soms zorgelijke tijden, donkere tijden, waarvan onze hulp alleen kan komen en moet komen van die God die toch nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Die zijn kerk eenmaal ook uit de grote verdrukking zal laten delen. In de heerlijkheid waarin de verloste kerk voor eens en voor altijd rust en vrede zal genieten. Vanwege het antwoord dat God gaf. Een van de laatste, ik zeg niet de laatste, maar een van de laatste ontroerende gebeden die we horen is die vanuit een zorgelijke kerkelijke tijd, Openbaring 6, uit de mond van Johannes. De apostel der liefde, onbegrijpelijk dat hij daar terecht kwam, maar toch onder Gods toelating. Sommigen hebben terecht gezegd, misschien heeft hij daar wel de beste tijd gekend. En toch moet u dat niet al te zeer gaan romantiseren. Want je zult maar in de eenzaamheid gebracht worden. Te midden van alle levensvragen en vertwijfeling en gevoelens van geestelijke verlatenheid. We kunnen er makkelijk over spreken dan er uitspreken op afstand als wij hier lezen in Openbaring 6. En ligt dat ook niet in dezelfde lijn, in dezelfde geest als de bede van Habakuk? Als Johannes zich ontreddend heeft afgevragen dat Gods boek, Gods openbaring gesloten was en gesloten bleef en dat niemand in staat zou kunnen worden geacht om de zegels waarmee dat boek was verzegeld te ontgrendelen. En dat heeft hem onder andere gebracht tot deze voorbeden. En waarin hij de stem heeft vertolkt van Gods heiligen, Gods kinderen, niet in het minst ook in het einde der dagen. Hoe lang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degene die op de aarde. En wat daar verder is te lezen. En gemeente, dan moet ik vanwege de tijd, het is jammer, maar het is niet anders, dan maar onbesproken laten wat we uit deze laatste woorden van Openbaring uit het 6e hoofdstuk, het 10e vers en volgend, nog aan lijnen zouden kunnen trekken aan die kerk die het vandaag de dag werkelijk echt moeilijk heeft. Niet omdat ze ergens nalatig in is, of haar tijd verbeuzelt zoals wij kerken in het Westen, maar juist omdat ze Gods woord heeft bewaard. En dat ze ernst maken met het geloofsgetuigenis. En daardoor ook het loon van de getuigen, de martelaren, als eenmaal onder het altaar ook ontvangen, als een zeker bewijs dat zij Gods gekende zijn. Hoe beschamend voor ons, gemeente. Dat juist daar waar de kerk werkelijk verdrukking en vervolging ondergaat, de kerk bloeit. Niet bloedt, ook dat, maar bloeit. En groeit. Het is de kerk die het geheim van het zonder ophouden bidden tot God die uitkomst geven zal, heeft leren verstaan. Zij blijven de Heer verwachten. Hun zielen wachten ongestoord. Dat is niet hetzelfde als zonder onrust. En ze blijven hopen op Gods onfeilbaar woord. Amen.